naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij onze tweede podcast. De titel van deze podcast is Inkoper versus Verkoper. En daar hebben Peter en ik het in het begin over gehad om onze podcast zo te noemen. En toen had jij daar, Peter, zei jij, heel veel moeite mee met het inkoper versus verkoper. Nou, vertel.
Ja, nou ja, ik ben het ook even terug gaan zoeken. Wat nou de betekenis was van versus. En versus veronderstelt dat je tegenover elkaar zit. In meer of mindere mate. Dus ik had zoiets van, ja. Ik weet ook wel dat het zo in de praktijk vaak gezien wordt.
Ja, je zit toch ook tegenover elkaar, echt altijd pal tegenover elkaar aan tafel als je op gesprek komt, of niet?
Ja, leveranciers en aanbestedende diensten zitten altijd tegenover elkaar. Maar ik weet niet of je dat trucje kent. Je kunt ook naast elkaar gaan zitten.
Nee, ja, maar dat gebeurt volgens mij niet veel.
Nee, dan schrikken met name de aanbestedende diensten die ik vertegenwoordig. Die schrikken zich dan af en toe, oh jee, die leverancier komt wel heel dichtbij. Nee, waarom ik even daartegen inging bij jou was, ja, het doel van onze podcast is die twee werelden bij elkaar brengen.
Ja, dat klopt.
En daar zijn wij allebei voorstander van. Vandaar dat wij ook de podcast samen doen. Dus ja. Het woordje versus, denk ik van, ja, is dat dan wel de goede titel? Maar ik ben het met je eens. In de praktijk plaatst een aanbestedende dienst een aanbesteding. En gaat de inschrijver daarop reageren.
Dus. Ja, dat klopt. Maar goed, het is versus. Daar zit natuurlijk een bepaald thema onder. Hè, als je hier naar kijkt, zoals jij het ook omschrijft. Daar zit natuurlijk iets onder. Waardoor inschrijvers, vind ik, altijd denken, het is inkoper tegenover leverancier. Of aanbesteden dienst tegenover leverancier. En daar zit er natuurlijk een bepaald thema, een bepaald gevoel zit daar natuurlijk onder.
Maar waar komt dat dan door? Daar ben ik dan wel benieuwd van. Hou je dat ergens uit, dat inschrijvers dat gevoel hebben?
Nou, wat je natuurlijk veel ziet, is dat je er worden allerlei documenten verstrekt door de aanbesteden dienst. En het meest mooie voorbeeld vind ik dan in de aanbestedingsleidraad, offerte aanvraag, net hoe je het document noemt, heeft de aanbesteden dienst de mond vol van partnerschap en dingen samen en samen dingen oplossen en samen werken in de uitvoering. En als je dan kijkt naar het contract, naar de inkoopvoorwaarden, dan word je de nek gesnoerd, dan word je gewoon beroerd van. En dan denk ik, nou, dat vind ik geen goed begin van partnerschap. En als je dan zegt, het is aanbesteden dienst en leverancier samen moeten iets gaan doen, dan vind ik dat geen goed uitgangspunt. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. En dan is dus machtsverhouding, ja, is denk ik een aspect wat hier een rol speelt.
Nou, ik wil wel even teruggrijpen op het woordje partnerschap. Ik heb ooit een wijze les geleerd van Arjan van Welen. Bij mijn opleiding, de voorganger van Navy 3. Die zei van, bullshit, dat partnerschap. Ik denk niet dat hij het woord bullshit gebruikte.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar hij had wel gelijk. Nee. Partnerschap is maar in een heel beperkt aantal gevallen aan de orde bij de relatie tussen inschrijvers en aanbestedende diensten. Waarom? Dat heeft te maken met, naar mijn idee, dat je bij een partnerschap volledig openheid geeft over alles.
Dus ja, en dat kan dus nooit in een aanbesteding.
Sorry?
Dat kan dus nooit in een aanbesteding.
Nee, dus daarom geloof ik ook niet omgekeerd in partnerschap bij een aanbesteding. Tenzij je bijvoorbeeld heel langjarige contracten hebt voor grote investeringen. Maar bij het reguliere gebeuren, denk ik, en dat denk ik heel eerlijk, Tavia, partnerschap leuk. Maar het grappige is dat wij als inkopers ook heel vaak zien dat leveranciers in hun verhaal het ook heel snel hebben over partnerschap.
Ja, maar dan ga ik natuurlijk de leveranciers verdedigen, want daarvoor zit ik hier, dat snap je natuurlijk ook. Naar mijn idee, als ik leveranciers ondersteun, dan hebben wij het alleen over partnerschap als de aanbesteden dienst daarover begint. Want die zetten het soms, ja, jij gaat nu vreselijk lachen, dat snap ik wel. Ja. Wij zetten het alleen maar in de documenten als een aanbesteden dienst erom vraagt. Want je weet dat nooit zeker. Of je moet er vragen over stellen. Maar volgens mij is het onderliggende partnerschap kan inderdaad niet in aanbestedingen. Dat ben ik met jou eens. Maar je ziet het dus wel heel vaak staan. En dat verbaast mij dan ook. Terwijl als je, wat ik zei, goed kijkt naar de voorwaarden en de conceptovereenkomst. Er is natuurlijk altijd sprake van een machtsverhouding. Jij hebt iets als aanbesteden dienst waar ik als inschrijver, leverancier, wil ik dat graag hebben. Ik wil graag die opdracht hebben. En dan is het natuurlijk heel lastig. Die machtsverhouding speelt natuurlijk altijd een rol, denk ik. Of kijk jij daar anders naar?
Ja, ik denk dat leveranciers in ieder geval voelen dat er een machtsverhouding is. De aanbestedende dienst moet aanbesteden. Dus die zit ook met een hele bijzondere rol. Want doet hij het niet, dan krijgt hij op zijn donder. Maar het partnerschap waar we het over hebben. Ik zie het bij sommige aanbestedingen trouwens wel terecht terugkomen. Maar dan heb je het over een concurrentiegerichte dialoog. Of een innovatieve aanbesteding. Ik bedoel, daar denk
ja,
ik.
Ja, maar goed, dan heb je het over een specifieke procedure. Waarin je dus heel veel met elkaar op tafel zit om dingen te bespreken.
Ja. Maar per definitie denk ik niet dat je bij een reguliere aanbesteding van 4 jaar, dat je dan het woord partnerschap als inkoper in je aanbestedingsdocumenten moet opnemen. Dat moet je gewoon niet doen.
Nee, dat denk ik ook niet.
En dan is het geen goede
volgens
start.
Volgens mij heeft dat gewoon geen zin.
Nee, dat is geen goede start.
Geen zin. Nee. Maar als je dan kijkt, want jij zegt partnerschap is niet aan de orde. Wat is dan een goede interactie tussen aanbesteden dienst en leveranciers, als je vanuit dit aspect?
Ja, dat is eigenlijk dat, ook al noem je dat in overdrachtelijke zin, het naast elkaar zitten, het open en eerlijk dingen kunnen zeggen. Maar dan kom je toch weer op dat stukje vertrouwen, wantrouwen terug, wat in er toch vaak heerst. Kijk, er neemt altijd één partij neemt het initiatief. Nou, dat is die aanbestedende dienst, die publiceert iets.
Ja.
En je moet dus altijd, om in voetbaltermen te blijven, in de tegenaanval tussen haakjes. Ja. Je moet in de reactie. Dus je start
ja, als
nooit iets.
Inschrijven bedoel je?
Ja, je start nooit iets samen op. Dus dat proces, denk ik, ja, dat moet je toch als een gegeven beschouwen. Hoe je het dan om kunt draaien. Ja, ik denk dat dat vaak in hele simpele dingen zit. Je hebt al even in de vorige podcast aangehaald de tone of voice, de
ja,
nota van
klopt.
Inlichtingen.
Die is super belangrijk.
Ik denk dat het daarmee ook begint. De botheid die ik wel eens tegenkom in nota's van inlichtingen vanuit mijn kant gezien, collega inkopers. Ja, die is af en toe schrijnend. Dan schaam ik me echt.
Maar dat vind ik een boeiende. Want zeg jij daar, doe jij daar dan wat mee of niet?
Niet dat ik richting die collega's ga zeggen van, joh, ik zou mijn toon aanpassen. Ik wel nee. Tegen mijn collega inkopers met wie ik samenwerk, bijvoorbeeld bij een opdrachtgever. Als ik bij een grote opdrachtgever zit. Maar ook in mijn projecten zeg ik altijd, oké, je mag bij een nota van inlichtingen in eerste instantie even lekker bot reageren. Oké, deze boodschap verspreid ik nu. Krijg hem misschien een keer terug.
Dat is niet handig, Peter.
Nee.
Dat is niet handig.
Maar Ik zeg, zet het in de kantlijn. Ik zeg, ik kan me jouw reactie ook voorstellen. Je kent het wel. Dan gaan leveranciers dingen uit je offerteleidraad halen. Foutjes eruit halen. Waarvan ik denk van...
Ja, en vragen stellen om het vragen stellen. Ja. En dingen waarvan je wel weet dat de aanbesteden dienst dat gewoon een fout is. Daar inderdaad nog even heel nadrukkelijk naar vragen. Terwijl je kunt afvragen of, nou ja, terwijl het eigenlijk wel duidelijk is. Maar ik moet ook wel zeggen, soms staan er inderdaad ook dingen in dat het gewoon handig is om even te checken of het inderdaad een fout is. Maar dan nog is het inderdaad de tone of voice. Ik bedoel, het is de manier waarop je het stelt. En ik moet zeggen, als je een nota van inlichting terugkrijgt, is altijd heel leuk. Soms straalt de botheid er vanaf. Soms krijg je gewoon hele nette antwoorden. Ik heb ooit een keer een nota van inlichtingen gehad. Daar stond bij elke vraag met vriendelijke groeten. En dan stond de naam van de inkoper eronder. Weet je, dat soort dingen. Prima. Maar ja...
Ik wil hem toch wat breder trekken, Octavia. Want
nou,
de tone of voice zit hem inderdaad... Want bij een schriftelijke procedure... zit het in de nota van inlichtingenprocedure. Bij sommige aanbestedingen heb je een schouw. Bij andere aanbestedingen heb je weer de mogelijkheid van een presentatie, interviewronde.
Ja.
Ook daar zou ik willen promoten. Ga daar iets relaxter in zitten als inkoper. Weet je, de belangen zijn groot aan de andere kant. Aan jouw kant ook als inkoper. Dat zou ik ook niet ontkennen. Maar probeer er wat relaxter in te zitten. En dat, die tone of voice strekt zich dan ook uit tot het bekende afwijzingsgesprek.
Vertel, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want hoe zie jij dat dan? Of hoe merk jij dat dan?
Nou, een afwijzingsgesprek gaat om emotie.
Ja.
Iemand die afgewezen is, is niet leuk. Dat kan je herinneren van...
nee, dat weet
privé.
Ik. Ik bedoel, jij weet ook, ik ben
inkoper
geweest.
Als je afgewezen bent, is gewoon niet leuk. Nou, zo voelt een leverancier zich ook. Dus dan gaat het om de psychologie van een gesprek. En we kunnen als inkoper heel mooi leren hoe we technisch iets uitvoeren. Maar ik denk dat de psychologie van het inkopen, van het aanbesteden, gebaseerd is op de psychologie van het communiceren.
Ja, en, dat denk ik ook.
Nou, dan haal je op een gegeven moment, als je daar op een goede manier mee omgaat, haal je op een gegeven moment, nou, noem het maar even, de kou uit de lucht. En dan heb je meer het gevoel dat je het traject weer samen doet. Goede feedback geven is een kunst.
Klopt.
Dus ja, de tone of voice is één van de zaken waar je, denk ik, als inkoper meer aandacht aan mag schenken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En jij weet ook, er is zo'n project geweest van Beter Aanbesteden. Vorig jaar, of alweer 2 jaar terug, geloof ik. Een van de dingen die ik daarin gezegd heb, een van mijn aanbevelingen is van neem inschrijven serieus. En behandel ze zoals je zelf behandeld wil worden. En dat is denk ik inderdaad wat jij ook bedoelt. Neem ze serieus en als ze op gesprek komen, geef ze ook goede feedback waar je inderdaad als inschrijver wat aan hebt. En dan gaat het ook op de manier waarop je die feedback geeft. En hoe je inderdaad in dat gesprek met een leverancier omgaat. Dat klopt.
Ja, en wat ik gemerkt heb bij leveranciers en die voorbeelden die heb ik, is dat het moment dat je echt met de markt in contact bent, en dat kan ook juist, misschien wil ik daar ook wel de aandacht voor vragen, voordat je een aanbesteding start. Er zijn volgens mij organisaties, ik weet niet of jij ze kent, die het bijvoorbeeld nu al verplicht stellen dat er eerst een marktverkenning, of de officiële vorm, hè, marktconsultatie plaatsvindt.
Marktconsultatie,
Wat denk jij iets? Helpt dat leveranciers om het minder als inkoper versus verkoper te zien?
Als er met die informatie uit de marktconsultatie serieus wat gedaan wordt, wel. En ik kan heel negatief doen en zeggen van, ik heb het inderdaad een keer meegemaakt, de ene week marktconsultatie en de week daarna werd er gepubliceerd. En dan zie je dat er dus helemaal niks met die informatie gedaan is. Nou ja, dan kun je voorstellen hoe je als inschrijver, als leverancier reageert. Maar als inkopers daar op de goede manier mee omgaan, is dat denk ik een heel waardevol iets. En is het denk ik ook een mooie methodiek om te kijken of je die, nou ja, de versus eruit kunt halen. Om te kijken dat je samen met leveranciers naar een oplossing komt voor de aanbesteden dienst. Een oplossing waar de aanbesteden dienst echt wat aan heeft.
Ja, maar ik hoorde ik je nou zeggen van dat je het resultaat van zo'n marktverkenning, marktconsultatie pas terugziet in je aanbestedingsdocumenten die je op kunt vragen?
Ja, ik weet niet beter dan dat bij de stukken die dan gepubliceerd worden, daar zit een verslag van een marktconsultatie.
Ja, dat klopt.
En dat is dan verwerkt in de aanbestedingsstukken.
Ja. Maar zou het misschien helpen door dat verslag te bespreken met vooraf dat je je aanbesteding ingaat? Dus op een gegeven moment te zeggen van oké, we hebben die marktverkenning dan gedaan. We hebben een afsluitend gesprek.
Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Om te kijken of de conclusies die je als aanbesteden dienst getrokken hebt naar aanleiding van die marktconsultatie, of dat de goede zijn.
Ja, daar doe ik ook op voor. Dan, dan denk ik van, ja, dan ben je nog steeds met elkaar in gesprek. Kan er eventueel wat gecorrigeerd worden?
Ja, klopt.
Want ja, ook dat weer, degene die het verslag opstelt, nou ja, meestal
die bepaalt.
Ook, ja, dat zijn natuurlijk ook wel meerdere mensen.
Ja, klopt.
Maar er kunnen best dingen in zitten waarvan je toch weer, als je reactie terugkrijgt van, ja, dat heeft u, aanbestedende dienst, toch net even verkeerd geïnterpreteerd.
Ik denk dat dat inderdaad een mooie conclusie is, Peter, voor deze podcast. Dat zo'n marktconsultatie, niet alleen het uitvoeren van een marktconsultatie kan leiden tot inkoper en inschrijver, maar ook het resultaat van de marktconsultatie bespreken tussen inkoper en inschrijver. En dat dan misschien die tegenstelling waar jij en ik het in het begin zo over hadden en waar wij onze ideeën over hadden, dat dat dan verbetert.
Ja.
Ik denk dat dat een mooie conclusie is.
Nou, dan kunnen we het daar denk ik behouden voor vandaag.
Lijkt me een goede afsluiting.
Dankjewel.
Ja, jij ook, dank.